Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 29e psalm het eerste en het zesde vers. Aardse machten looft den Heer en looft den Heer die wonderen werkt. Gemeente, wij lezen de schrift in het boek Deuteronomium, het zesde hoofdstuk. Deuteronomium 6. En als we dit gedeelte gelezen hebben, zingen we Psalm 44, het tweede vers. Hun zwaard deed hen dat land niet erven. Psalm 44, het tweede vers. Wij lezen samen Deuteronomium 6. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten, opdat gij de Heere uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en uw kindskind, al de dagen van uw leven en opdat gij opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere, de God uw vaderen, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Zo zult gij de Heere, uw God, lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen. en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn, want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toren des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtig houden, mits schaders zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga, en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God ulieden geboden heeft, zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd, en de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen, en hij voerde ons van daaruit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht van de Heere onze God, gelijk hij ons geboden heeft. Gemeente, wij doen thans belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan ook vanavond nog weer onze catechismus op bij dat gedeelte waar het eerste gebod van Gods wet ons wordt verklaard. Dat is in zondag 34... En we vinden die verklaring van het eerste gebod in de vragen en antwoorden 94 en 95. Nu hebben we bij dit gedeelte van ons leerboek vorige week zondagavond ook stilgestaan. En we hebben toen met name gelet op de negatieve zijde van het gebod. Met andere woorden, op datgene wat God in het eerste gebod verbiedt. We vonden dat verklaard in het eerste deel van antwoord 94 en in antwoord 95. De geboden hebben echter ook een positieve zijde. Ik bedoel, ze gebieden ook wat. En dat heeft onze catechismus verklaard in het tweede deel van antwoord 94. En daar zal onze aandacht vanavond voor gevraagd worden. Dus het tweede deel van antwoord 94 van onze catechismus. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, als we vanavond dan weer samen mogen zijn in uw huis rondom uw woord, dan willen we u voor dat voorrecht, voor die zegen danken, maar u tevens bidden om uw onmisbare zegen over de prediking van het evangelie en over alles wat in deze kerkdienst zal gebeuren. Heren, het is die zegen die ons rijk maakt en alleen die zegen. Het is die zegen die ons een goede en een vruchtbare kerkdienst geeft. Als u die zegen aan ons zou onthouden, heren, dan is alles zo leeg. Dan kunnen wij wel wat doen. O ja, mensen zijn in staat om nog iets te doen, ook op godsdienstig gebied, maar het laat niets na. En het werkt ook niets uit en het draagt geen vrucht. Maar komt u in ons midden, werkt uw geest onder ons, gebruikt uw geest het woord om het in te dragen in onze harten. Maakt uw geest het gestrooide zaad vruchtbaar, Heere, dan zal het vrucht dragen. En dan zal het inderdaad wel wat nalaten en uitwerking hebben. Dan gaan er mensen naar huis met diepe indrukken. En dan wordt het ervaren, heren, dat uw huis een plaats is waar gij u wilt doen vinden, waar we u mogen ontmoeten. Dan wordt het ervaren dat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dan wordt het ondervonden dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord Gods. Heere, mogen wij u bidden om ons die dingen echt te doen ondervinden. Dat het zo een gezegende uren mag zijn en dat we zo onder de werking van uw Heilige Geest mogen verkeren en dat zo uw woord in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing zal mogen zijn een kracht Gods tot zaligheid. Heere, dan is uw woord toch weer heel anders dan welk ander woord ook. Dan is uw woord een goddelijk, een levend, een krachtig woord. Terwijl mensenwoorden zo vervluchtigen, zo snel voorbij zijn en niets nalaten. Heere, mogen wij u als de sprekende God, die in het spreken tegelijkertijd ook zaligheid werkt, ontmoeten in uw huis. We willen vanavond verder denken over wat u geopenbaard hebt in uw goddelijke wet en met name in het eerste gebod waarin ons verboden wordt om andere goden voor uw aangezicht te hebben. Maar als gij ons verbiedt om andere goden voor uw aangezicht te hebben, dan bedoelt u daar tegelijkertijd mee te zeggen en het op ons hart te binden dat het ons past om u alleen te eren en te dienen en te vrezen en aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. En dat nog met ons ganse hart en met onze ganse ziel en met al onze krachten en met heel ons vermogen. Heere, stel deze dingen duidelijk voor onze ogen en geef dat de prediking dienstbaar mag zijn om deze dingen helder voor onze aandacht te plaatsen. Maar dat het dan inderdaad door uw Heilige Geest ook zo mag zijn dat we het niet alleen maar horen en dat we het niet alleen maar toestemmen, maar dat we nu ook van harte voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing die goede en die onberouwelijke keus mogen doen aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Heere, daar wacht het toch op. Daar wacht u ook op. En dat wilt u ook weten, dat wilt u ook merken, dat dat het antwoord mag zijn op uw spreken. Maar Heere, dat antwoord zal er nooit komen. Want wij kiezen nooit voor u. Wij kiezen altijd verkeerd. Wij wijken altijd weer van u af. Maar als het antwoord er dan wel zal komen, Heere, dan kan het er alleen zijn als u het zelf werkt. Heere, neem dan redenen uit uzelf. En hoewel wij het ganzen al onwaardig zijn en het zeker niet verdiend hebben, wilt u dan toch genadig in onze harten dat bewerken, dat die keus ook de onze mag zijn. En als die keus de onze werd, laat die dan vernieuwd mogen worden en laten we dan opnieuw van harte u de Heere mogen lief hebben en vrezen. U bent het ook zo waard. U bent het zo waard, Heere, vanwege alles wat u werkte en alles wat u zegt en alles wat u geeft en alles wat u bent. U bent het zo waard dat al uw schepselen, groot en klein, hoog geplaatst en laag geplaatst, de lof des Heere zouden verbreiden en de eer van uw naam u zouden geven. Heere, wees zo in ons midden. Werk overal waar uw woord verkondigd wordt. Sterk degene die gij roept tot die arbeid. Geef dat er ook mensen zijn mogen en zullen zijn, ook voor de tijd die komt, die van u entwege geroepen zijn en bekwaam gemaakt worden ook, om die boodschap die gij spreekt door te geven en om zo ook dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Heren, in dat verband bidden wij ook voor het in deze week te houden admissie-examen in Apeldoorn. Als zich een aantal mensen hebben aangemeld om daar te worden onderzocht, geef ook degene die te beoordelen hebben dat zij op een juiste wijze dat gewichtige werk mogen doen en dat ze daarbij geleid mogen worden door uw geest en door uw woord en dat zij mogen onderscheiden wat van u is en wat niet. Opdat zij juiste beslissingen mogen nemen, opdat ook onze kerken daarmee gediend kunnen zijn en opdat zo uw naam in dat alles verheerlijkt zou mogen worden. Denk ook aan diegenen die zich aan een onderzoek onderwerpen. Bijzonder denken we ook aan onze broeder Kempeneers uit onze gemeente die opnieuw zich voor dat admissie-examen gemeld heeft. Heere, geef hen allen en geef hem ook wat nodig is om op de rechte wijze verantwoording af te leggen en duidelijk te maken wat motiveert om te staan naar het ambt van verkondiger van het evangelie in uw kerk. En laat zo uw naam in dat alles niet alleen maar gezocht mogen worden en de eer van uw naam, maar laat uw naam in dat alles ook verheerlijkt worden. Heere, wij bidden u, wilt gij aan uw kerk gedenken? Er is zoveel wat zorg geeft. Er is zoveel wat ook niet bestaan kan voor uw heilig aangezicht. Er zijn zoveel zonden en er zijn zoveel gebreken. Het is altijd zo geweest, Heere, dat uw kerk nooit volmaakt was. En dat er allerlei was in het leven en in de leer wat tekortschoot. En wat niet aan de hoge norm van de heiligheid van uw huis beantwoordde. Het is vandaag niet anders. Maar Heere, het kan daarmee niet goed gepraat worden. En de roeping blijft, wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. En daarom wij vragen van u Heere, verzoen de schuld en vergeef de ongerechtigheid. En laat uw geest toch heerlijk en krachtig en onwederstandelijk werken. Want Heere, uw geest is het die ook heiligt en die ook vernieuwt. Uw geest is het die het beeld van Christus doet vertonen in het leven van alle die u vrezen. Uw geest is het die ook de zonde en de ongerechtigheden uitzuivert, wegdoet. Uw geest is zo nodig, Heere. En de herleving van het werk van uw geest schenkt dat ook in onze dagen van duisternis en van afval en van dwaalleer. Maak uw weldaden onder ons heerlijk, o God. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Aan alle die zorgen in hun leven hebben. Alle die spanning hebben, waardoor dat dan ook veroorzaakt wordt. Heere, in allerlei omstandigheden ervaren wij het, dat het leven hier op aarde uiteindelijk toch ook veel moeite en veel verdriet met zich meebrengt. En waar moeten we daar nu mee heen? We kunnen er bij mensen niet mee terecht. En we kunnen er onszelf ook niet in helpen. Heere, maar gij zijt immers degene die gezegd hebt dat we voor u ons ganse hart mogen uitstorten. Laat dat dan ook maar beoefend worden in dagen van druk en van moeite en van verdriet. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk en wilt gij het gebruiken om uw rijk uit te breiden, het rijk van de boze te verstoren. Wilt gij ook de arbeid in dienst van de barmhartigheid zegenen, dat ook met de daad iets van het evangelie mag worden doorgegeven. En dat met de daad iets mag worden getoond van de barmhartigheid die er bij u is, van wie de psalm zegt, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heere, hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 16, het eerste en het tweede vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft. 1 en 2 van Psalm 16.
Thank you.
Ja, gemeente, wij letten vanavond dus op datgene wat de Heere in het eerste gebod gebiedt. Dat eerste gebod, dat is dan wel zo geformuleerd dat de nadruk valt op wat verboden wordt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar als de Heere dat zo zegt, geen andere goden, dan zegt de Heere daar tegelijkertijd mee dat hij alleen gediend en geëerd en gevreesd en bemind moet worden. Geen andere goden, niets in de plaats van God, niets, zelfs ook dat niet, naast God, maar hij alleen. God vraagt in dat eerste gebod aan zijn volk Israël, en hij vraagt het aan ons: geef mij de plaats die mij toekomt. En dat zegt de Heere dus als eerste gebod. Waarom, laten we ons dat eens een ogenblik afvragen, waarom zou dat nu het eerste gebod zijn? Het is eigenlijk zo dat wij daar niet altijd in de eerste plaats aan denken. Als wij het over de geboden van de Heere hebben, gaat u maar na in uw gedachten hoe dat in uw eigen leven ligt, dan denken wij eigenlijk vaker aan geboden die bij de tweede tafel van de wet horen dan bij de eerste tafel. Dan denken wij bijvoorbeeld aan het feit dat God gezegd heeft: gij zult niet doodslaan. Of iets van dien aard. Maar God heeft dat gebod: gij zult niet doodslaan, niet allereerst genoemd. Dat is niet het eerste gebod. Gij zult niet stelen, dat is niet het eerste gebod. Gij zult niet echt breken, dat is niet het eerste gebod. Zelfs het gebod dat we de naam van de Heere, onze God, niet ijdel mogen gebruiken, staat niet voorop. Waarom staat dit gebod voorop? Omdat dat grondleggend is. Fundamenteel. Dit gebod geeft de andere geboden hun zin en hun betekenis. Kijk eens, wij kunnen als christenen, zo heeft de Heere dat in ieder geval ons willen leren, wij kunnen niet leven bij een paar beginselen. Het is niet in orde, de Heere is er niet tevreden mee als wij tegen doodslaan zijn. En als wij tegen elke vorm van doodslag zouden zijn. En als wij protesteren tegen elke vorm van doodslag. Of dat nu het ongeboren kind in de moederschoot is. Of een demente bejaarde die aan het einde van zijn leven is. De abortus, de euthanasie. Het is niet genoeg als we daar tegen zijn. En als wij onze overheid laten weten, ook vanuit de kerken, dat deze dingen in strijd zijn met het woord en met de wil van de Heere. Dat moet even wel gebeuren, maar dat is de hoofdzaak niet. De grondslag ligt ergens anders. De mens zal moeten leren om God in het middelpunt te plaatsen van zijn denken en van zijn doen. En niet iets anders, niet iemand anders. God alleen heeft het recht op de centrale, op de allesbeheersende plaats in ons leven. En daarin is de Bijbel heel duidelijk. De Heere zegt: ik zal mijn eer aan geen ander geven. En God zal het ook niet toestaan als wij zijn eer, wat hem toekomt, aan een ander geven. En omdat het woord van God daarin zeer duidelijk en definitief is, mag onze catechismus dat ook zijn. En dat is onze catechismus ook. Ik heb u dat tweede gedeelte van antwoord 94 gelezen. Als we het nog eens een keer lezen met wat extra aandacht en met wat extra nadruk, dan zal het u duidelijk zijn dat onze catechismus daarin inderdaad ook naspreekt wat de Heere daar in zijn woord over zegt. De enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Merkt u wel uit de manier waarop het hier geformuleerd staat, herhaaldelijk de Heere alleen, de Heere alleen, alle goeds van hem verwachten, hem van ganser harte liefhebben, dat sluit niets uit. Alles is alles. Hij alleen, dat is hij alleen. Van ganser harte, dat is van ganser harte. Zo wil God het. Dat zo de mens, het schepsel, hem de eer van zijn naam zal geven. De eer die hij verdient. De eer die wij hem verschuldigd zijn. En waarin bestaat dat dan? De eer die hij verdient, dat we de tienden van ons bezit aan hem geven? Daarmee kan niet volstaan worden. Het is nodig dat ook voor de dienst des Heren goed wordt bijgedragen. De dienst des Heren is het waard dat we daar ook royaal voor geven. Dat hoort er ook bij, vinden we in de schrift ook terug. Vereer de Heere van de eerstelingen van de opbrengst van uw oogst, staat er bijvoorbeeld in de schrift. Maar dat is niet genoegzaam. Waar geven we de Heere de eer mee? Dat we een van de 7 dagen van de week afzonderen en dat we die dag aan de Heere geven en in de dienst van de Heere besteden, terwijl de andere 6 dagen van de week voor ons zijn? Zou de Heere daar tevreden mee zijn met die ene dag, al zouden we die ene dag consequent ook in alle dingen bezig zijn in de zaken van zijn dienst en koninkrijk, als we de andere dagen voor onszelf reserveren? Staat u God tevreden mee? Zou de Heere tevreden zijn met goede werken? Zou de Heere tevreden zijn met liefdadigheid? Zou de Heere tevreden zijn met wat toewijding en wat ijver in zijn koninkrijk? U moet niet denken dat de Heere daarmee tevreden is. Al zijn dat allemaal nuttige dingen en al zijn dat allemaal zaken die de Heere ook heeft geboden, en al kunnen ze in het leven van hen die de Heere vrezen zeker niet ontbreken. Maar er zal nog wat anders moeten zijn. Wij moeten datgene wat de Heere van ons verwacht en wat de Heere van ons verdient te ontvangen niet afmeten aan wat wij ervoor over hebben. Maar dat moet bepaald worden door wat de Heere waard is. En wat is God waard? Wat is God u waard? En wat denkt u dat de Heere, waar de Heere recht op heeft? Nou, dat kun je maar met één woord zeggen. Wat de Heere waard is en wat de Heere ons waard zou moeten zijn. En waar de Heere recht op heeft, dat is maar met één woord te zeggen. En dat is het woordje alles. Waarom? Omdat ik om te beginnen alles aan hem te danken heb. Wat hebben we nu? Wat bezitten we nu? Wat zijn we nu? Wat voor mogelijkheden en talenten en bekwaamheden hebben we nu die we niet van de Heere ontvangen zouden hebben? Er is toch niets wat we van onszelf hebben. Toen we op de wereld kwamen, brachten we niets mee. Als we straks uit de wereld gaan, nemen we niets mee. En wat we verworven hebben aan bezittingen en wat we verkregen hebben aan aardse goederen, we kregen het van hem. Langs welke weg, dat is nog weer een andere vraag. Maar tenslotte kwam het bij hem vandaan, want van hem is het zilver en van hem is het goud en van hem is het vee op 1000 bergen. Het is alles van onze schepper en wat wij ervan bezitten, dat kregen we van hem. Toen we op de wereld kwamen, toen heeft hij ons op een bepaalde manier geschapen. en met talenten en met bekwaamheden toegerust. De een meer dit, de ander meer dat, maar het kwam allemaal van hem. En dat die mogelijkheden er bestaan in het menselijke lichaam, in de menselijke geest, en dat we de mogelijkheden kregen in onze maatschappij om bepaalde talenten te ontwikkelen en van bepaalde gaven gebruik te maken. Het is alles van hem. En als hij onze studie wilde bekronen, en als je in de afgelopen week bericht kreeg dat je voor een examen geslaagd was, dan was dat van hem. Alleen van hem. En wat wij verder bezitten, je kunt denken waar je wilt en je kunt zoeken waar je wilt, maar er is niets wat wij van onszelf hebben. Nu, als dan alles van God komt, dan zijn we die God ook alles verschuldigd. En dat geldt dan toch wel heel bijzonder als wij bij allerlei voorrechten en zegeningen en weldaden op het aardse gebied ook nog ontvingen geestelijke weldaden. De opzoekende liefde van de Heere. Als het woord Gods in ons leven een kracht tot zaligheid mocht worden. En als de geest des Heeren in ons intrek nam om ons leven te gaan omzetten en gelijkvormig te maken aan God en aan Christus. Om de wil des Heeren te leren respecteren en de wegen des Heeren te bewandelen en de dienst des Heeren lief te hebben. Als die zegeningen ons ook nog te beurt vielen, dan geldt toch nog wel extra dat die God, die genadige, die barmhartige God, die goeddoende God, het waard is om alles van ons te ontvangen. Nu, en dat wordt in onze catechismus ook uitgedrukt, een hele serie werkwoorden vinden wij hier. De enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. Mij aan hem onderwerpen. Alles van hem verwachten. Hem van ganser harte liefhebben. Vrezen. Eren. Dat zijn de activiteiten die hier genoemd worden. En daarin zal het dan moeten uitkomen. Of wij daarmee instemmen dat God alles waard is. Het zou een hele tijd vergen als we op al die werkwoorden en al die activiteiten die hier in die werkwoorden tot uitdrukking gebracht worden, de aandacht moesten vestigen. Ik kies er een paar uit om me vanavond te beperken tot iets wat wij met ons door God gegeven verstand doen. Hem kennen. Iets wat wij met het door God gegeven hart mogen doen. Hem lief hebben. En iets wat we met dat andere wonderlijke, niet eens zo makkelijk te omschrijven en aan te duiden, beginsel, capaciteit in ons menselijk leven kunnen doen, namelijk met onze wil ons aan hem onderwerpen. God kennen, nietwaar, dat wordt hier afzonderlijk genoemd. De Heere recht leren kennen. En daar heeft een mens een verstand voor nodig. Niet een volmaakt verstand, niet een onbegrensd verstand, niet een groot verstand. Nee, nee, maar we hebben er wel een bepaalde mate van inzicht voor nodig. En daar zie je nou de waarde die de mens als schepsel gekregen heeft boven het dier en boven de andere schepselen. Want we hebben zo'n verstand. We hebben die mogelijkheid, die capaciteit. Maar hoe gebruiken we dat verstand? Natuurlijk, dus zullen we dat verstand voor allerlei doeleinden moeten gebruiken. En een mens die van de Heere dat talent gekregen heeft, wordt er inderdaad ook verantwoordelijk voor gehouden dat hij het goed gebruikt. En dat hij het ook voor zijn aardse taak en zijn plaats in deze maatschappij gebruikt. Als God ons een goed verstand gegeven hebt, dan zijn wij niet verantwoord als we er geen gebruik van maken. Niet in theorie en ook niet in de praktijk. Maar ons verstand hebben wij toch allereerst en allermeest gekregen om eens goed na te denken over die allerbelangrijkste vragen. Wie zijn wij eigenlijk? En waar komen we vandaan? Uit wiens handen zijn we voortgekomen? Met andere woorden, wie is onze schepper? Wie is God? En hoe is onze verhouding tegenover die God? En is het wel goed tussen ons en deze God? En kunnen we deze God wel zonder verschrikken straks verschijnen, ontmoeten als wij sterven gaan? God kennen. En dan ook nog op de rechte wijze. God kennen. Gemeente, en behalve dat de Heer ons die mogelijkheid gegeven heeft om te denken, heeft God ons ook zijn openbaring geschonken, waarin hij zichzelf bekend maakt. Want God, onze schepper, recht leren kennen, dat kan alleen als God van zijn kant eerst ook wat doet. Dan moet hij zeggen wie hij is. Want anders tasten we in donker. Dan moet hij niet alleen maar in de natuur zeggen wie hij is, zodat we in de natuur zijn eeuwige kracht en goddelijkheid inderdaad wel kunnen waarnemen, maar vanwege de blindheid en de duisternis van ons verstand, zoals Paulus dat in Romeinen 1 aanduidt, tegelijk datgene wat van God gekend kan worden in ongerechtigheid ten onderhouden. En dan krijg je die zonde, daar zagen we het vorige week van de afgoderij, van dingen die de plaats van de Heere in gaan nemen. Maar God is zo nederbuigend goed geweest om ons, en zeker ons, want wij zitten hier als mensen die immers de Bijbel hebben. We zitten hier als mensen die bij het woord van God al, ik denk dat dat van verre weg de meeste van ons gezegd mag worden, van onze jeugd af aan zijn opgegroeid. We zitten hier als mensen die het weten kunnen wat God gezegd heeft en wat hij van zichzelf gezegd heeft. Wel nu. Het verstand dat we gekregen hebben en het woord dat God ons toevertrouwde, dat moet nu beide gebruikt worden om te komen tot die rechte kennis van de Heere. Hebben we zo ons verstand al eens gebruikt? Of zijn wij net als de goddelozen van wie in de 10e psalm gezegd wordt dat God niet in hun gedachten is? Als dat zo is, dat God niet in onze gedachten is. Dat we ons verstand gebruiken voor van alles en nog wat. Ook om toe te nemen in de kennis van de ongerechtigheid. Ook om zonde mee te doen. Als we ons verstand gebruiken voor van alles en nog wat en niet voor dat eerste waartoe God het ons gegeven heeft. Hem in gedachten te houden, over hem, over zijn woord en over die vragen die ik u net noemde, na te denken om op die vragen een antwoord te vinden, voordat wij onze ogen sluiten voor altijd. Als we ons verstand gebruiken voor van alles en nog wat en niet voor die allerbelangrijkste dingen, dan zijn wij bezig met misbruik van Gods goede gave. En als we dat woord waarin de Heere van zichzelf gesproken heeft, die heilige Godsopenbaring, dicht laten. En we maken ons wel druk over allerlei andere dingen, en we zijn wel bezig met allerlei andere boeken in de wereld. Maar met het heilig woord van God houden we ons niet bezig. Wat verzuimen we dan? En wat doen we een oneer aan onze schepper aan. En daarom, u ziet wel de consequentie, als het gaat om het rechte kennen van onze schepper, van God, dan zullen we gebruik moeten maken van wat de Heere ons gegeven heeft. Dan zal dat woord in ons leven toch een plaats moeten hebben, en een belangrijke plaats. Dan zal toch dat woord door ons moeten worden gelezen en overdacht. En dan zal dat toch tot een vaste gewoonte in ons leven moeten worden. Dat wij onze aandacht concentreren, biddend richten op dat heilige woord van God. En dat we daar de tijd voor nemen. en de tijd voorafzonderen. Niet eventjes vlug een stukje lezen en daarmee de Bijbel weer dicht doen. En dan hebben we onze plicht weer gedaan. Maar echter de tijd voornemen. Zoals de Bereërs deden. Die dagelijks die dingen onderzochten om te zien of ze al zo waren. En zoals de Heer Jezus dat ook zegt, onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Zoals Petrus dat zegt, wij hebben het profetische woord. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Maar we hebben het zo druk. En het leven is zo gejaagd. En we weten soms niet eens hoe we klaar moeten komen. Nou, dat is dan jammer. Maar moet daar onze ziel dan schade door lijden? David, zou David de druk gehad hebben? Koning van Israël. Een man die allerlei dingen moest regelen. Staatszaken en ik zou niet weten wat allemaal. Recht moest spreken, klachten van andere mensen moest aanhoren, beslissingen moest nemen. Soms hele gewichtige dingen moest doen in de oorlogstijd en hij moest nogal wat oorlogen voeren. David zou die het druk gehad hebben, had nogal een flink gezin ook. Met allerlei problemen in dat gezin. Zou die druk gehad hebben. Ongetwijfeld. Maar van David staat geschreven zijn getuigenis. Ik stel die God gedurig mij voor ogen. Ik stel die God gedurig mij voor ogen. Daniel. Zou die druk geweest zijn? Had nogal een verantwoordelijke positie. Kwam nogal wat naar hem toe. Hij had het volledige vertrouwen van zijn koning. Maar dat moest hij ook waarmaken. Dag in, dag uit. In een belangrijke positie in de regering van het Rijk van Babel van Perzië. Een man met een druk bezet leven. Met een volle agenda. Kunt u rustig van op aan. Drie tijden daag zonderde hij zich af. En hij bad met open vensters in de richting van Jeruzalem tot zijn God. Daar vond hij dus kennelijk toch de tijd voor. U bent toch niet drukker dan Daniel? U hebt toch geen vollere agenda dan David? Nee, dat excuus geldt gewoon niet. Voor God in ieder geval niet. Het is maar waar onze prioriteiten liggen. Het is maar of we het belang ervan inzien. Deze God is het waard om gekend te worden. Deze Godsopenbaring is het waard om overdacht te worden. Laat de duivel met de list van u bent zo druk het toch niet winnen. Want hij beoogt toch alleen maar uw geestelijke ondergang. Zou u hem daar zijn zin in geven? U zegt, ja, maar u hebt het maar over de Heere kennen en dat moet met ons verstand. Is het dan met ons verstand klaar te krijgen? Zijn we dan waar we zijn moeten als we nou maar veel van de Heere weten en als we nou maar veel van de Bijbel weten en als we maar veel uit de Bijbel kunnen aanhalen? Maar dan zit het toch allemaal nog in ons verstand, dan is het toch nog allemaal maar hoofdkennis, dan zit het toch nog een voet te hoog. Nou, het kan nooit een voet te hoog zitten, gemeente. Het is het probleem van vele mensen dat het alleen maar daar zit. Maar daar moet het wel zitten, in ons verstand. Maar het mag daar niet alleen zijn. Het moet ook, zeker ook, een zaak van ons hart zijn. En daarom, als de schrift het over kennen van de Heere heeft. En als onze catechismus dat Bijbelse woord hier gebruikt, dan moet u niet denken dat dat alleen maar een kennis is die in het verstand zetelt en verder niet komt. Dan is dat toch, ja zeker de kennis die ook door de ontmoeting met God ons deel wordt. Want in de overdenking van de Godsopenbaring zullen we de Heere zelf moeten ontmoeten. En dat woord dat de Heere gesproken heeft, dat zal ook tot onze ziel gaan komen. En zo de kennis van God verkrijgen via de ontmoeting met de Heer, de ervaring, de bevinding. Maar het begint wel bij ons verstand. En de Heer komt wel binnen via de poort van ons oor. En zo gaat hij naar het hart. En dat is dan het tweede, want het resultaat van die echte kennis van de Heer, en daar ziet u dat het hart er terstond al bij komt, dat is het tweede waar ik even de vinger bij wil leggen, dat tweede woord, die tweede activiteit. Hem van ganser harte lief hebben. Nou daar, de uitdrukking zegt het trouwens al, van ganser harte lief hebben. Als het om lief hebben gaat, dan gaat het om het hart. Dan gaat het om het meest innerlijke, het meest intieme van een mens. En daar wil God ook een plaats hebben. In ons hoofd, in ons verstand dus, kennis, maar ook in ons hart, lief hebben. En dat is dan tegelijkertijd de samenvatting van de wet, nietwaar? God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En is dat niet de test? Is dat niet de test iedere keer in het Nieuwe Testament? Indien gij mij lief hebt, zegt de Heer Jezus. Zo doet mijn geboden. En Petrus, dat prachtige van die ontmoeting van de Heer Jezus met Petrus, die zijn meester verloochend heeft toen de meester zo zwaar moest lijden. Maar die nu ook weer in het ambt teruggezet moet worden. Die ontmoeting daar aan de oever van het meer in Galilea, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dat is de test. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Dat is het onderzoek dat de Heere instelt. Het gaat hem om het hart. En het gaat hem om de uitgangen van het hart. Het gaat hem om de liefde van het hart. En daar ligt het geheim van de waarachtige vreze Gods. Daar ligt het geheim ook van de gemeenschap met God. Daar alleen heeft de Heere behagen in. En als die liefde tot God een oprechte liefde is, een eerlijke liefde waarin het niet om de gaven, maar om de gever gaat. Dat was dat punt van geschil tussen de Heere en de duivel, weet u, in de geschiedenis van Job. Oh, het is geen wonder dat Job God dient, durfde de duivel tegen de Heere te zeggen. Hij is er zo goed aan toe, hij is er alleen maar beter van geworden. Nou, hij zou toch wel dwaas wezen als hij de Heere verliet. De Heere die hem zoveel kamelen en zoveel schapen en zoveel runderen en zoveel bezittingen gegeven heeft. Natuurlijk moet Job die God te vriend houden. Natuurlijk moet Job die God lief hebben. Want die God geeft hem zoveel. En daarmee trok de duivel de oprechtheid van de liefde van Job in twijfel. En daarmee zocht hij tegelijkertijd de Heere te onteren. En hij wou tegen God zeggen: u hebt alleen maar brooddienaars. U hebt geen mensen die u echt lief hebben. Maar u hebt alleen maar mensen die u zogenaamd lief hebben, zolang als ze van u wat krijgen kunnen. En daarmee heeft hij Gods genadewerk in twijfel getrokken. En toen zei de Heer, en hij durfde dat best aan met Job, wetende dat dat zijn eigen werk was in het hart, in het leven van Job. En dat constant houden, zelfs in de zwaarste beproevingen, daar zou God ook voor zorgen. En toen zei de Heer tegen de duivel, nou neem hem dan alles maar af. En dan zal blijken waarom Job mij lief heeft. De duivel met graagte heeft die storm ontketend. En heeft dat onweer doen om plaatsvinden. En heeft die Sabeërs geroepen om de kudde van Job te roven. En toen zei Job, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Toen hield hij nog vast aan zijn oprechtheid. Toen hield hij nog vast aan zijn liefde tot God. God was toch niet veranderd, de omstandigheden wel. Er konden best een hoop vragen stormen in zijn ziel. Maar die God had hij nochtans lief. Waarom had Job God lief? Niet vanwege zijn kamelen en niet vanwege zijn kinderen. Zelfs niet vanwege zijn kinderen die de Heer hem gegeven had. Maar Job had God lief om God zelf. Omdat hij hem had leren kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Vroeger zeiden ze, om zijn beminnenswaardigheidswil. God is het waard om bemind te worden. Waarom? Omdat hij is zoals hij is. Omdat hij is zoals zijn deugden zeggen dat hij is. Goedertieren, barmhartig, groot van ontferming, rechtvaardig, heilig en noemt u maar meer op, omdat God is zoals hij is. En zo had Job hem leren kennen, daarom had Job God lief. De rechte liefde. En zo zat het hart er van Job in. En zo wil de Heere dat nu ook bij al de zijnen. En dat is de dure plicht, dat is de roeping, dat schepselen uit de hand van de Heere voortgekomen. Geschapen met een hart. Geschapen met de mogelijkheid om lief te hebben. Gemeente, als wij geen mogelijkheid hadden om lief te hebben. Geen God en geen mens. Dan zou deze eis ook nooit gesteld kunnen worden. Maar God heeft u en mij geschapen met de mogelijkheid om lief te hebben. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat we de mogelijkheid gekregen hebben om lief te hebben. De natuurlijke liefde tot ouders en van ouders tot kinderen. De natuurlijke liefde van mens tegenover medemens. Vriendschap, genegenheid. Maar God heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om hem lief te hebben. Dat wij van nature van die mogelijkheid geen gebruik maken. Dat is een bewijs van onze diepe val en verlorenheid. Maar die mogelijkheid ligt er wel. En die is met de zondeval niet uitgeroeid. Het enige wat de Heere moet doen is door zijn geest dat opwekken. Zijn liefde uitstorten in ons hart. En dan krijg je de tegenliefde, de wederliefde, de reactie. Dan wekt de liefde Gods, de liefde van de ziel op. En dan gaat het niet meer om wat je van de Heere krijgen kunt. En waar de Heere dan zo goedgeefs in is. Maar wie God leert kennen zoals hij zich openbaart, als het allerhoogst en eeuwig goed, die krijgt God lief om wat hij is. En dan nog een derde, dat wordt hier ook in het antwoord, in dat laatste deel van antwoord 94 genoemd. Als het gaat over dat die activiteit van de wil, namelijk dat ik mij in alle leidzaamheid aan hem alleen onderwerp. Anders gezegd, dat ik hem ook God laat zijn in mijn leven. Dat ik, laat ik het met een ander woord zeggen, maar dat is ook een Bijbels woord, dat ik hem ga kiezen. Ik zei, dat is een Bijbels woord. Als Mozes afscheid neemt van Israël, u leest het in Deuteronomium 30, dan stelt hij Israël toch voor de keus. Dan zegt hij, het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven. En waar ligt het leven in? In de gemeenschap met God. Waar ligt de dood in? In het afwijken van de Heere. Waar ligt de zegen in? In het wandelen in Gods wegen. Waar ligt de vloek in? In het gaan op eigen wegen. Mozes zegt, kiest dan het leven. Elia, op de Karmel. Het volk is vergaderd. Dat is in de dagen van Ahab. Dat is in de dagen van de Baalsdienst. Wat is de Baal machteloos gebleken, nietwaar? Wat is de Baal machteloos gebleken? Baal kon geen regen geven. 3,5 jaar lang heeft Baal bewezen dat hij machteloos is. Als Jehovah de regen inhoudt, als Jehovah de hemelen sluit, Dan is er geen regen, dan is er geen dauw. Dan kwijnt mens en dier weg, dan mislukt de oogst. Dan is er honger, dan is er verderf, dan is er verschrikking. En Baal kan er niks aan veranderen. Nu, tegen die achtergrond roept Elia het volk samen. En dan zegt hij, hoe lang hangt gij op twee gedachten? Kun je nog volhouden dat Baal God is? Nu nog? Volg hem dan na. Of moet je nou tot de erkenning komen dat de Heere God is? Nou, maar dan volgt dan hem na. Ook die keus, niet waar, waar hij het volk voor plaatst. De Heere of Baal. En dan doet Elia een beroep op hun verstand. Dan doet hij een beroep op hun hart. Dan doet hij een beroep op hun wil. Een mens heeft toch een wil? Of niet? En Elia doet een beroep op hun wil. U zegt, ja maar, de mens heeft toch geen vrije wil? De mens kan toch niet zomaar vrij kiezen? We wezen toch al die theorieën van de vrije wil, die je tegenwoordig ook weer alom en overal hoort verdedigen, die wijzen we toch op grond van de schrift en op grond van onze belijdenis af. Daar hebben onze vaderen met name op de synode van Dort toch hele duidelijke uitspraken over gedaan. En dat vinden we toch allemaal terug in het woord van God. De mens heeft toch geen vrije wil ten goede om te kiezen of hij Jezus zal aannemen en Jezus niet zal aannemen en welke weg hij zal gaan. Een mens heeft toch al gekozen in zijn val. Een mens heeft toch al voor het verkeerde gekozen. Ja, ja, allemaal waar. Maar daarmee is onze verantwoordelijkheid niet weggenomen. En de vraag mag toch wel gesteld worden, en de Heere stelt die vraag toch ook aan ons. Bent u nou wel eens ooit zo ver gekomen dat u de Heere erkende? En dat u voor hem ging buigen? En dat u zich leerde voegen naar zijn wil? En dat u zich aan hem alleen hebt mogen onderwerpen. Ja, er zal toch een moment moeten komen, en dat moment zal toch ook herhaald moeten worden. Dat wij gans gewillig gemaakt, laat ik het dan zo zeggen. Gans gewillig gemaakt van harte voor deze God en voor zijn dienst zullen kiezen. Zoals Jozua aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Jozua, weet u niet dat de mens dat zomaar niet kan? Ja, Jozua weet dat heel goed. Want als het volk Israël dat zegt, u leest het maar eens na in Jozua 24, het laatste hoofdstuk van dat boek dat naar deze man genoemd is. Als het volk Israël dat ook zegt, wij zullen de Heere dienen, dan zegt Jozua, u zult het niet eens kunnen. En toch zegt hij het van zichzelf. Niet dat hij het van zichzelf verwacht. Niet dat hij het van zijn eigen beslissingen verwacht. Niet dat hij het van zijn eigen voornemens verwacht. Maar het is net als met die liefde tot God. Wij hebben hem lief, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Jozua heeft ontdekt, God heeft voor mij gekozen. Nou kan hij het niet meer laten om ook voor die God te kiezen. Want die God is hem te sterk geworden. Die God heeft hem overreed. Die God heeft zijn wil. Ik denk aan wat onze leerregels van Dort daarvan zeggen. Die God heeft die wil die onwillig was omgebogen. Zodat hij nu ging willen wat God wil. Daarom zei Jozua dat. En daarom wordt dat ook de betuiging toch van alle die oprechte Heere mogen vrezen. Wij zullen de Heere dienen. Zoals David in de psalm waarvan we gezongen hebben. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd. Wat dan? O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd. Gij zijt mijn God. Wat een zegen als een mens dat in alle oprechtheid en met de diepe overtuiging van zijn ziel, omdat God het in die ziel gelegd heeft, zeggen mag, Heere, gij zijt mijn God. En u begeer ik te dienen. U begeer ik lief te hebben. In uw wegen begeer ik te wandelen. Wel, gemeente, dat is wat de Heere in het eerste gebod vraagt. Zijn gebod. Geen andere goden, wat dan wel dit. Hem recht kennen. Hem van harte lief hebben. En mij in alles aan hem alleen onderwerpen. Weet u wie dat deed zo? De Heere Jezus. Mijn spijze is te doen de wil desgene die mij gezonden heeft. Hij was gans gewillig om elke weg te gaan die de Heere, die zijn God en Vader hem wees. Is dat bij ons ook zo? Luisteren we zo naar het woord, zijn we er zo mee bezig? Reageren we zo op de roepstemmen, op de nodigingen, op het evangelie, op de geboden? Ja, en dat is een persoonlijke zaak. U herinnert u dat volk Israël, dat stond daar aan de voet van de berg Sinaï, toen de Heere vanaf de top van die berg voor de eerste keer deze woorden deed horen. En ze stonden daar, de duizenden van Israël. En als de Heere ze aanspreekt in zijn wet, dan spreekt hij ze niet als massa aan. Dan spreekt hij niet tot dat hele volk als volk. Want dan kan een mens, dan kan een individu nog wegschuilen. Als je in een massa staat, kun je nog achter degene die voor je staat wegkruipen. En als een massa mensen aangesproken wordt, ook in de prediking, dan kun je er ook nog onderuit proberen te komen. Maar hebt u er wel eens op gelet hoe de Heere dat volk aanspreekt? In het enkelvoud. Gij. En dan bedoelt hij niet dat hele volk, maar dan bedoelt hij iedere individuele Israëliet. Oud en jong en klein en groot. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En iedereen die daar stond, kon weten dat de Heere hem bedoelde. En dat de Heere haar op het oog had. Gij! Als je het nog persoonlijker zou willen maken, zou je de naam erbij noemen. En zo is het vandaag nog. En zo is het ook met dit positieve gebod in het eerste van de geboden. Gij zult de Heere recht kennen. Gij zult hem van harte lief hebben. Gij zult u in alles aan hem alleen onderwerpen. Dan gaat het niet over je vader en moeder, maar dan gaat het over jou. En dan gaat het niet over uw man, maar dan gaat het over u. En dan gaat het niet over uw buurman, maar dan gaat het over u. Gij. Heeft de Heere die eerste plaats nu? In die drie faculteiten die wij als mens bezitten. Hoofd en hart en wil. Heeft de Heere die eerste plaats als het gaat om onze wil. Dat we echt zoeken om hem te behagen. En dat we altijd weer de vraag stellen. En dan niet zomaar voor de vorm, maar echt van harte, omdat dat zo leeft in onze ziel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is God scheidsrechter over onze wil en over onze beslissingen, want die nemen we met onze wil, en over de keuzes die we maken, is God daar scheidsrechter over? En is God de eerste in ons hart? Hem lief hebben boven alles. Als we de naam van de Heere noemen en horen noemen, als wij de dienst van de Heere horen aanprijzen. Als we de genade Gods horen verkondigen. Wat roept dat dan bij ons op? Wat is onze reactie? Hoe reageert onze ziel daar dan op? Als de naam des Heeren onteerd wordt. Hoe reageert onze ziel daarop? Veroorzaakt dat smart? Voelen we daar pijn bij? Als de naam des Heeren groot gemaakt wordt, geeft ons dat vreugde. Zeggen we dan met Asaf, Heere, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En wat ons verstand betreft, de dichter van Psalm 104, aan het slot van die psalm leest u het. zij mijn overdenking van hem. Daar ziet u hem mediteren. Dan ziet u hem 's morgens vroeg of 's avonds laat of op welk moment van de dag dan ook. Misschien wel als hij op bed ligt en als hij 's nachts wakker is. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Of gebruiken we ons verstand om alleen maar beursberichten te lezen? Of sportnieuws bij te houden? Of op de een of andere manier vooruit te komen in het leven. Kennis van de Heere. Daar staat dat ontzettende woord in de profetie van Hosea. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dat was de schuld van de profeten. Die het volk ook geen kennis bijbrachten. Dat was de schuld van de geestelijke leidslieden. Die er mede de oorzaak van waren dat het volk in geestelijke onkunde en duisternis verkeerde. Zeker dat volk had zelf ook schuld. Want ze hadden wat anders kunnen doen. En ze hadden bij die profeten weg kunnen gaan. Het is een van de oorzaken van de geestelijke duisternis. En de geestelijke malaise. En het grote, grote onkunde. Ook van onze tijd. Ook van het kerkvolk. Dat er van zoveel preekstoelen alleen nog maar een beetje gepraat wordt. Een babbeltje van een aantal minuten. Maar de kennis Gods gaat verloren. Gemeente, hoe is het met het positieve van dit gebod in ons leven? U zegt, wij komen weer tekort. Vorige keer stonden we ook schuldig toen het ging over geen andere goden en we hebben nog zoveel andere goden en we hebben nog zoveel naast God en in de plaats van God. En we zijn op dat punt in zoveel opzichten buiten ons boekje gegaan en over de schreef gegaan. Ik heb u gezegd vorige keer, we hebben bekering nodig en we hebben vergeving nodig. En als het nu gaat om het positieve, wat we dan wel hadden moeten doen en hoe het dan wel had moeten zijn en zou moeten zijn in ons leven, dan denk ik dat we weer niet anders, als we eerlijk met onszelf en met het woord van God van vanavond omgaan, dan denk ik dat we niet anders kunnen doen dan opnieuw het hoofd in schaamte buigen en zeggen, Heere, wat is er veel te kort. Waar ik ook kijk en wat ik ook naga in mijn leven, of het mijn verstand of dat het mijn hart of dat het mijn wil is. Wat is er veel te kort. Dat is er niet, Heere. U recht kennen en me daarvoor beijveren. U van harte lief hebben en me daarvoor beijveren. Me in alles aan u alleen onderwerpen en me daarvoor in te spannen. Zonde van nalatigheid. Zo goed als dat er ook zonde van bedrijf zijn. En dan kan de consequentie niet anders zijn. Die conclusie zullen we ook vanavond moeten trekken, gemeente. We zullen tot bekering moeten komen. Om tot deze hoogte, en daar heeft God recht op, echt gebracht te worden door de Heilige Geest. Om die God gedurig voor onze ogen te stellen. En om het met een oprecht hart te kunnen zeggen, niet met de lippen alleen, maar met het hart. Gij zijt mijn God. Bekering hebben we nodig, maar ook vergeving. En hoe zullen we vergeving ontvangen? We hebben Deuteronomium 6 gelezen. Nu ga ik uit Deuteronomium 6 niet meer citeren. Maar ik citeer uit het Nieuwe Testament, waar dit hoofdstuk wel geciteerd staat. En dan denk ik aan de geschiedenis in het vierde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, waar ons verteld wordt over de Heer Jezus die verzocht werd in de woestijn door de duivel. En toen heeft de Heer Jezus daar in de woestijn die verzoeking meegemaakt, dat de duivel hem meenam op een zeer hoge berg, vers 8 van hoofdstuk 4 van Matthäus. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. En dat hoefde maar één keer te gebeuren. Al die koninkrijken en al hun heerlijkheid zouden het deel van de Heer Jezus worden. De overste van deze wereld zou ze hem geven als hij één keer voor de duivel een knieval zou doen. En als hij één keer de duivel zou aanbidden. En toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, en daar heb je Deuteronomium 6. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En omdat dat geschreven staat, duivel, wil ik niet anders dan hem alleen aanbidden en hem alleen dienen. En al is de weg die de duivel hem wijst de makkelijkste weg, de kortste weg. Naar de heerschappij over al de koninkrijken van deze wereld. Het is de weg waarin God onteerd wordt. En de Heere Jezus denkt er niet aan om die kortste weg te nemen. En zijn vader voor één ogenblik maar niet te aanbidden en niet te dienen. Maar hem te onteeren. En in die borg. In de gehoorzaamheid van deze borg hier, bij zijn dadelijke gehoorzaamheid. En in de lijdelijke gehoorzaamheid van dezelfde borg, die nou de schuld van al die overtreders van het eerste gebod op zich genomen heeft. Die de schuld van dat wel andere goden dienen. Wel andere goden voor Gods aangezicht hebben. Die de schuld ook van de zonde van de nalatigheid. Dat ze de Heere niet altijd geëerd en gediend. En niet van ganser harte bemind. En niet in alle opzichten zich aan hem onderworpen hebben. De schuld van dat volk dat zichzelf schuldig leert kennen. En dat met berouw en met erkentenis van zonde en ongerechtigheid tot God vlucht. De schuld van dat volk heeft hij op zich genomen en in gehoorzaamheid heeft hij hun straf gedragen en hun ongerechtigheden aan het kruis gebracht. Waar is vergeving, ook voor de zonde van nalatigheid, in deze volkomen borg, in deze gehoorzame knecht des Heren, die het gezegd, en die het zijn leven lang bewezen heeft. Er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden. En die heeft nooit iets anders gedaan. Nooit. Op enigerlei wijze is hij van dat rechte pad afgeweken. En nooit heeft hij welke andere God dan ook naast God geplaatst. Maar altijd, altijd bij dag en bij nacht. Met daden en met woorden en met werken en met gedachten. Nooit iets anders gedaan dan zijn vader bedoeld en de eer van zijn vader gezocht en hem hoog gehouden, zijn eer verbreid, hem van harte lief gehad. En toch deze gewillige, deze gehoorzame knecht des Heren, we vinden hem straks buiten de poort, beladen met de ongerechtigheid van zijn volk, in de angsten van zijn ziel. Moet deze liefhebbende zoon van God, die zijn vader altijd bemind heeft, van ganser harte bemind heeft, klagen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat hij zo en zo alleen voor de schuld van dat volk van overtreders van het eerste gebod kon voldoen. En hij heeft daaraan voldaan. Wel, gemeente, is God het niet waard om gediend te worden? Is God het niet waard om bemind te worden, die God aan wie we zoveel te danken hebben? Ik zeg er aan het eind van de preek dit bij, is deze Heer Jezus het niet waard om bemind te worden, die zichzelf vernederd heeft, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel. En dat voor de schuld van zijn volk is die Heer Jezus het niet waard. En als hij de vraag stelt aan Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Mag Petrus, mag en kan Petrus dan iets anders zeggen dan: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Is dat ook uw antwoord? Het antwoord van uw ziel? Of zoals Asaf het zei: wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Laten wij samen de Heere danken. Ootmoedig danken wij u, Heere, voor het feit dat u ons uw evangelie hebt gegeven. Ook in de vorm van het eerste gebod. Want dat mag dan een gebod zijn, Heere. Het mag uit de wet zijn genomen, maar het is ook evangelie. Want het gaat over u. En u bent het allerhoogst en eeuwig goed. En zoudt gij er dan geen recht op hebben om van harte bemind en recht gekend en gediend en gehoorzaamd en gevreesd te worden in alle dingen. Heere, geef dat we u zo mogen kennen. Want als het allemaal theorieën zag, dan zal er ook niet veel van terechtkomen in ons leven. Maar als het werkelijkheid gaat worden en beleving door uw geest, dan legt ge het immers zelf in het hart. O, wij bidden van u, Heere, doe dat bij een ieder van ons. Als we geen kennis aan u en aan uw wegen hebben, geen echte kennis. Als u nog altijd een onbekende God zijt, van wie we wel de naam weten, maar die we nog nooit hebben ontmoet. Laat dat dan eens anders worden, Heere. Als we nog nooit echt liefde tot u in ons hart gevoeld hebben voor u en voor uw dienst, wilt ge dat dan eens anders maken? Als we ons nog nooit echt aan u onderworpen hebben en nog nooit echt voor u gekozen hebben met een oprecht gemaakt hart, maak het dan eens anders, Heere. Word ons te sterk, win ons in, trek ons. En dan zei de bruid uit het hooglied erbij: en wij zullen u nalopen. Heere, laat dat zo gebeuren. En als die keus wel gemaakt mocht worden en als die liefde wel in het hart werd uitgestort en als er wel lust gekomen is om u de Heere te kennen en de woorden Gods te onderzoeken, Heere, wilt gij dan door uw Heilige Geest bewerken dat er ook een hoe langer hoe meer mag zijn. Een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Vergeef onze zonden, o God. Die zonden ook van nalatigheid, die zonden van onachtzaamheid, die zonden waarmee wij u onteerd hebben, die zonden waarmee wij alleen maar onszelf hebben gezocht, waarbij wij de plaats van u hebben ingenomen, Vergeef en verzoen. En scheld ons kwijt wat we misdeden en laat het bloed van Christus over dat alles heen mogen gaan om het te bedekken voor uw heilig oog. Geef ons uw zegen, Heere, ook in de week die voor ons ligt. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 86e psalm, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.